Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Welkom bij de derde aflevering van de serie Onder de Zon van Amarna, waarin Egyptoloog Huub Pracht ons wederom mee gaat nemen naar Akhet Aton, ofwel Tel el Amarna. In de eerste twee afleveringen sprak Huub ons bij over koningin Thea en over de Aton-revolutie, over farao Akhnaton en zijn vrouw Nefertiti. In deze derde aflevering duiken we in een mysterie, Semenkhkara. Huub, waarom gaat deze aflevering over deze persoon?
Binnen de aandacht die men heeft voor de Amarna-periode is eigenlijk de figuur, de historische figuur Semenkhkara, een van de meest raadselachtige. En er zijn zo ongelooflijk veel verschillende meningen over deze persoon die geleefd heeft. Wie is hij nou eigenlijk of wie is zij eventueel? Dat ik denk van nou, hier moeten we wat dieper op ingaan.
Ja, en dat gaan we ook doen, wat mij betreft, deze aflevering. En ja, kun je nou ook zeggen, je zei het al, een mysterie, er zijn zoveel theorieën over. Dat hangt toch ook vaak voor veel mensen wel samen met het oude Egypte. Mysterie, grote vragen, heel veel onduidelijkheid, heel veel controverse. Ja, dat hangt ook echt wel rond deze persoon. Is het daarom ook echt voor heel veel wetenschappers ook zo'n magneet om hier op te duiken qua onderzoek?
Ja, dat denk ik wel. Deze figuur Semenkhkara, ja, daar hebben we enkele bronnen van, hè, de geschreven bronnen die de naam bevestigen. Maar wie die persoon nou precies is geweest, dat weten we eigenlijk niet helemaal. En dan zie je dat heel veel Egyptologen, heel veel historici zich daar inderdaad op gaan richten. Om te kijken, kunnen we misschien een en ander aan elkaar knopen? Kunnen we misschien daar toch conclusies uittrekken uit voorgaande onderzoeken? Maar wat je dan ziet gebeuren is dat het resultaat van al dat onderzoek leidt tot heel veel diversiteit, heel veel verschillende meningen over wie Semenkhkara nou geweest is. In ieder geval is wel zeker dat het een farao was die korte tijd over Egypte geregeerd heeft. En iedereen plaatst deze farao wel direct na de regeringsperiode van Akhenaton.
Ja, en eventjes om het beeld helemaal helder te krijgen, over welke periode in de tijd hebben we het dan ongeveer?
Nou ja, we zitten dus aan het eind van die Amarna-periode, laten we zeggen de jaren 30 van die 14e eeuw voor Christus.
Semenkhkara. Er zijn maar heel weinig sporen. Bronnen die ons informatie geven over deze koning uit die 18e dynastie. Het is wederom een heel lastige puzzel. Maar Huub, zou je kunnen schetsen wat er nou precies gebeurde aan het einde van die Amarna-periode? Het moment waarop Semenkhkara ineens opduikt.
Ja, nou ja, in voorgaande afleveringen heb ik verteld over hoe in die Amarna-periode, in die regeringsperiode van Akhenaton en Nefertiti, er zaken veranderen hè, in allerlei opzichten, met name in het religieuze opzicht. Maar ook aan het eind van die regeringsperiode van Akhenaton is het duidelijk dat Nefertiti een belangrijkere positie gaat innemen. Ik heb verteld over dat zij op een gegeven moment twee cartouches krijgt hè, als koningin, wat heel opmerkelijk is. Dat zou betekenen dat zij echt co-regente is van haar man Akhenaton. Maar dan ja, is er in diezelfde periode, eigenlijk helemaal aan het einde dus van de regering van Akhenaton en Nefertiti, een figuur die opduikt, die getrouwd zou zijn met de oudste dochter van het koninklijk echtpaar, dus met Merit-Aton. Getrouwd in die zin, Merit-Aton draagt daar de titel grote koninklijke echtgenote. En op basis daarvan kun je zeggen van ja, dan is Semenkhkara, haar man en haar echtgenoot farao. Maar waar komt hij in één keer vandaan? Hij wordt niet eerder genoemd in bronnen aan het begin van de regeringsperiode van Akhenaton en Nefertiti. Het is een zeer raadselachtig figuur. Wordt één keer afgebeeld in een graf van Merira. En deze Merira in Tel El Amarna. Daarvan weten we wel dat hij de kamerheer was van koningin Nefertiti. Dat is niet onbelangrijk. Maar dit is de enige voorstelling die we kennen. We weten ook dat die voorstelling is aangebracht helemaal aan het eind dus van die regeringsperiode van Akhenaton, omdat de voorstelling eigenlijk alleen nog maar een schets is, nog niet in relief is uitgewerkt. Er heeft een tekst bijgestaan bij die voorstelling. Die is helaas verwijderd, ongeveer 100 jaar geleden. Maar gelukkig zijn er oudere, laten we zeggen, facsimile-tekeningen die oorspronkelijke tekst wel weergeven. En daar staat zo keurig geschreven dat het hier gaat om koning van Opper- en Neder-Egypte. De titulatuur wordt genoemd en dan in de cartouche staat de uitdrukking Semenkhkara. Wat zoiets betekent als hij die de ka-ziel van Ra verheft of prominentie geeft. Semenig betekent belangrijk laten zijn. Ja, zo'n naam is nooit eerder vertoond. De naam komt overigens ook nog wel voor op hele kleine amuletjes. Met name in de vorm van een scarabeetje, maar ook wel gewone kleine klei. Plaatjes waar een stempeltje in is gedrukt met de cartouche. Dus die naamring waar dan Semenkhkara in staat. Nog één extra ding zou ik daarover willen zeggen. Is dat toch ook Semenkhkara een troonnaam heeft. Want het lijkt er dus echt op dat Semenkhkara een geboortenaam zou moeten zijn. De laatste naam die in een cartouche wordt geschreven, de laatste van de vijf namen die een farao heeft. Maar er is een naam die daaraan vooraf gaat en dat is een troonnaam. En die is wel heel bijzonder. Die klinkt Ankh-Khepru-Ra. De ontstaansvorm van Ra leeft. En nou is het hele bijzondere dat die troonnaam niet onbekend is. Die is namelijk gegeven aan Nefertiti in die slotjaren van de Amarna-periode, toen ze dus die extra cartouche kreeg. En hier hebben we dan een heel bijzonder aanknopingspunt.
Een interessant aanknopingspunt. Er duikt dus voor wetenschappers, voor ons ook in dit geval, ineens een nieuwe koning op in de geschiedenis van Egypte. Met Semenkhkara is er een uitdaging, een mysterie, waar veel wetenschappers zich opstorten. Er waren en zijn nog altijd veel theorieën, hypotheses over wie Semenkhkara was. Huub, zou je ons mee kunnen nemen in enkele van die theorieën?
Ja, de ontdekking van de voorstelling in dat graf van Merira gebeurde aan het eind van de 19e eeuw. En ja, in die tijd kon men natuurlijk wel het hiërogliefenschrift lezen en de naam van Semenkhkara lezen, vergezeld door een grote koninklijke echtgenote. Dus er was geen enkele twijfel over of het hier zou gaan om een mannelijke farao. Wie is dat dan? Wie is het? Ja, gehuwd met de dochter van Akhenaton en Nefertiti. Ja, dan moet dat toch wel iemand uit de koninklijke familie zijn. Wellicht een broer van Akhenaton. Maar ja, we weten, hij had een oudere broer, Toetmozes, waar eerder over gesproken is. Maar in geen enkele bron wordt daar iets over gezegd over een zekere Semenkhkara. Zou het dan nog weer iemand anders kunnen zijn? Misschien zelfs een zoon van Akhenaton en Nefertiti, maar daar is ook nooit sprake van. Men weet het gewoon niet. Maar dat het om een man zou gaan, dat is eigenlijk altijd wel zo gedacht. Dat werd nog een keer extra bevestigd toen in 1907 een graf werd ontdekt in het Dal der Koningen, KV 55, waar ik eerder over sprak, hè, waar al die mummies naartoe zijn gebracht, maar ook grafinventarissen naartoe is gebracht vanuit Tell el Amarna. Een herbegraving heeft plaatsgevonden. En men heeft in dat graf KV 55 een mummie van, een zeer zwaar beschadigde mummie overigens, van een man ontdekt. Waarvan men toen zei van, ja, maar wacht eens even. Dat zou dan wel eens Semenkhkara kunnen zijn. En het punt is zelfs dat men daar zo ver in door is gegaan, dat men bij het graf KV 55 een bordje buiten heeft geplaatst. Tot een paar jaar geleden zag je dat nog, waarop stond KW 55, Semenkhkara, weliswaar met een vraagtekentje erachter. Heel veel mensen die dachten van, ja, dat kan bijna niet anders. Het is een farao die geregeerd heeft. Hij is niet in Tell el Amarna begraven, althans geen enkel graf waar zijn naam in voorkomt, buiten dan van die privépersoon Merira. Ja, een mannelijke mummie in KV 55, terwijl we daar toch ook andere objecten aantreffen uit Tell el Amarna, namelijk de schrijn rondom de sarcofaag van Theë is daar teruggevonden. Er zijn kanopenkruiken teruggevonden van Kia. Met andere woorden, heel lang heeft men dat idee gekoesterd dat er een mannelijke farao is geweest waarvan, ja, de een zegt het moet wel de zoon zijn van Amenhotep III. Weer een ander zegt nee, het is een kind van Akhenaton, maar bij wie verwekt onduidelijk. Tot in de jaren 90, begin jaren 90, de Brit Nicholas Reeves met een spraakmakende nieuwe theorie op de proppen kwam. Nicholas Reeves zegt, ja, we zeggen nou wel altijd dat het hier gaat om een man, maar het zou net zo goed om een vrouw kunnen gaan. En dat was iets wat door velen eigenlijk onmiddellijk werd weggewimpeld. Want dat kan niet. Hè. De naam Semenkhkara is een in principe mannelijke naam. Hè. Semenkh is een werkwoordelijk een mannelijke vorm. Dus je zou moeten vertalen hij die de kraanziel van Ra prominentie geeft. Maar het punt is dat die troonnaam waar ik over sprak, hè, die Ankh-Khepru-Ra naam, ook gegeven is aan Nefertiti, toen zij samen met haar man nog de laatste jaren samen regeerde. En er zijn ook van die kleine amuletjes teruggevonden, waarbij zelfs ook de vrouwelijke vorm van die troonnaam geschreven wordt. Namelijk Anget Geperura. Dus de letter T wordt toegevoegd, wat een kenmerk is voor vrouwelijke werkwoordelijke uitgang. En dat maakt dat Nicholas Reeves het idee heeft gelanceerd van, ja, maar wacht even, het gaat hier niet om een man, maar om een vrouw. En dan is ineens ook Nefertiti een mogelijke kandidaten. En ja, ik moet je zeggen, toen ik die theorie voor het eerst las, had ik heel wat scepsis. Want ik was natuurlijk ook opgevoed, zou je kunnen zeggen, opgeleid met het idee van er moet een mannelijke farao zijn geweest, Semerkara. Je leest het nog heel veel hoor, heel veel. Maar de argumenten die hij gebruikt, die snijden toch wel hout. Want het is niet alleen het feit dat Nefertiti dezelfde naam heeft gekregen als troonnaam. Of ik zou het eigenlijk anders moeten zeggen, dat die troonnaam is behouden wanneer Nefertiti haar geboortenaam, Neferu Aton heeft die eigenlijk geklonken, comma Nefertiti, wanneer dat geheel verandert in Semerkara.
Met Nicholas Reeves kwam dus de theorie dat Semerkara Nefertiti was. Of andersom. Een vrouw dus. Maar dan hebben we het specifiek over de persoon Semerkara. De naam. En niet over de persoon in graf KV55, waar Huub in de eerste aflevering al uitgebreid over sprak. Toch, Huub?
Ja, daar moet ik wel over zeggen. Het onderzoek aan die stoffelijke resten, zou ik willen zeggen, want het is geen complete mummie. Wat we daaruit kunnen opmaken, is dat het hier gaat inderdaad om een manpersoon. Er is zelfs namelijk lange tijd ook over getwijfeld. Gaat het om een vrouw eventueel? Zou het dan Thea kunnen zijn of Kia kunnen zijn? Nee, we weten zeker, dit is een man. Maar wat ook blijkt, is dat het een man is die tussen de 25 en 30 jaar oud is geworden. En daarvan zei iedereen van, ja, maar kijk, dan kan het dus Akhenaton niet zijn. Want ja, die had 6 dochters. Hij was gehuwd met Nefertiti. Heeft 17 jaar geregeerd. Dus dat kan niet. Dus dan moet het wel die wat jongere koning Semerkara zijn. Maar ik ben er van overtuigd dat Akhenaton, zowel als ook Nefertiti, al heel jong in het huwelijk zijn getreden. Al heel jong ook kinderen kregen. Dat is helemaal niet ongebruikelijk in de oud-Egyptische beschaving. Sloot men al huwelijken wanneer men 12 of 13 jaar oud was. En werd een vrouw zwanger op die leeftijd. Met andere woorden, als je uitgaat van ongeveer 12 of 13 jaar dat hij op de troon komt. Want het is wel zeker dat Akhenaton en Nefertiti in het eerste regeringsjaar al een kind hebben, namelijk Merit Aton. Nou ja, eerder gezegd, Akhenaton regeert 17 jaar, dus tel het bij elkaar op. 12 plus 17, je komt op 29 jaar, misschien net 30 jaar dat hij overlijdt. Dus ik denk echt oprecht dat de mummie, of de stoffelijke resten uit KV55, dat om Akhenaton gaat.
Duidelijk. We gaan nu voort op de genoemde theorie van Nicholas Reeves, waar Huub dus oorspronkelijk met enige skepsis tegenaan keek. De zogeheten Semerkara als Nefertiti-theorie. Daarvoor zullen we eerst in het leven van Nefertiti moeten duiken. Haar beter leren kennen, om deze theorie ook beter te kunnen begrijpen.
Ik zou eigenlijk misschien even een stap terug willen maken naar waar Nefertiti vandaan komt.
Ook een grote vraag.
Ja, nou, ik heb eigenlijk al een beetje een tip van de sluier opgelicht door ook vooral het verhaal te vertellen over Thea, de schoonmoeder van Nefertiti, die vergoddelijkt werd. En ook Nefertiti wordt vergoddelijkt, draagt in ieder geval dezelfde godinnenkroon op haar hoofd, vaak met verenkroon op haar hoofd. En ik heb wel eerder gesuggereerd, ja, ook Nefertiti, wiens naam letterlijk betekent de mooie is gekomen, dat zij van buitenlandse komaf is. Maar ja, wie zijn haar ouders? Ja, dat blijft een groot raadsel, een groot vraagstuk. Toch heb ik daar wel een, ik denk een plausibele suggestie voor, van wie nou op zijn minst haar vader is geweest. Want in de slotfase van de regering van Amenhotep III, hè, dus de vader van Akhenaton, zien we dat Amenhotep bij herhaling aan zijn collega koning Tushratta, die hij overigens zijn broer noemt, vraagt om een prinses, de jongste dochter van Tushratta, naar Egypte te sturen. Blijkbaar is er een gezant geweest uit Egypte die haar gezien heeft en haar als buitengewoon mooi heeft beschreven. Na lang aandringen geeft Tushratta dan toe om haar naar Egypte te sturen. Ongetwijfeld begeleid met een hele hofhouding. Maar wanneer zij dan in Egypte is, dan vraagt Tushratta in zijn briefwisseling met de farao heel vaak hoe het met zijn geliefde dochter gaat. Maar zij heet in Mitanni Tadughepa. Tadughepa, daar horen we het woordje Gepa in wat de zonnegod, zonnegodin was in Mitanni. En Tadu betekent geliefd. Zij die geliefd is door de zonnegod. Vele wetenschappers, vele Egyptologen zeggen, ja, dat deze Tadughepa, ja, die officieel treedt ze in het huwelijk met Amenhotep III, maar dan eigenlijk een beetje van het toneel verdwijnt wanneer wanneer Amenhotep III overlijdt. Sommigen zeggen van ja, dat zou wel eens Kia kunnen zijn, hè, de andere, want Kia betekent in het Egyptisch de andere. Maar het zou natuurlijk net zo goed Neferet-Iti kunnen zijn, hè, de mooie is gekomen. En aangezien Amenhotep III eigenlijk niet eens meer in staat was om nog fysiek gezien goed voor de dag te komen. We weten dat, hè? Hij heeft aan een ziekte geleden. Er zijn prachtige beelden van de godin Sachmet, de godin van geneeskunst, in de Moed-tempel in Karnak neergezet. Er is zelfs ook een beeld van Astarte vanuit Mitanni naar Egypte toegestuurd met de bedoeling dat Amenhotep III zou genezen. Dus ja, hij zal niet echt een echtgenoot zijn geweest voor de prinses Tadughepa, in de zin van een huwelijk waarbij ook gemeenschap is. Dus ik kan me zo voorstellen dat juist de co-regent Amenhotep IV zijn oog op haar laat vallen en dat er al onmiddellijk een huwelijk ontstaat. En dus ook een kind geboren wordt dat nota bene Merit Aton wordt genoemd. En wat betekent Merit Aton? Geliefd door de zonnegod Aton. Eigenlijk dezelfde naam als Tadughepa, maar dan in het Egyptisch. Maar goed, Neferet-Iti noemde ik haar, maar eigenlijk is haar naam Nefer-Neferu-Aton. Je zou kunnen zeggen Nefertiti is een epiteton, een toevoeging bij haar eigenlijke naam, die je met heel veel Nefer-tekentjes schrijft. Nefer-Neferu-Aton schrijf je met 4 Nefer-tekentjes. Komt er dan nog het woordje Neferet-Iti achter, dan zie je een 5e Nefer-tekentje. En die zie je dan zo mooi in een cartouche verwerkt. Maar Nefer-Neferu-Aton is ook de naam die zij blijft hanteren, ook aan het eind van de regeringsperiode van Akhenaton. Dus aan het eind van die Amarna-periode. Hè. Ik zei eerder, in het 14e regeringsjaar krijgt ze een extra troonnaam, maar haar geboortenaam, officieel noemen we dat zo, hè, haar geboortenaam blijft Nefer-Nefru-Aton, hoewel dat epitheton van Neferet-Iti niet meer genoemd wordt. Wat je wel heel vaak ziet is een epitheton als zij die nuttig is voor haar echtgenoot. Dat staat er dan bij, of geliefd door haar echtgenoot. En tegelijkertijd krijgt ze dan dus die troonnaam Angheperura, soms gespeld Anghetgheperura. Dus met dit alles in het achterhoofd, dat zij een prinses was, een koningsdochter, vergoddelijkt, aanvankelijk in Angheraton, samen met haar echtgenoot, voortdurend uitgebeeld, de cultus voor de Aton-zonneschijf in stand houdend. Hè. Ik heb eerder gezegd, Akhenaton, en dat geldt dan ook voor Nefertiti, die hebben die stad nooit verlaten. Zij moesten met z'n tweeën er zorg voor dragen dat alles in harmonie zou verlopen. Ze krijgen kinderen. Maar ja, wat ook een heel opmerkelijk gegeven is, is dat wanneer Nefer-Nefru-Aton, dus Nefertiti, die troonnaam krijgt vanaf dat 14e regeringsjaar, zij ook als farao een grote koninklijke echtgenote nodig heeft. Dit klinkt heel gek, hè? Ze is vrouw en dan grote koninklijke echtgenote, maar zo betaamt dat nou eenmaal. Zo gaat dat nou eenmaal. Denk ook aan Hatshepsut bijvoorbeeld, hè, die ook als vorstin regeert en allerlei ja, in voorstellingen vaak zich mannelijk uitbeeldt. Niet dat ze zich echt helemaal voordoet als een man, maar het hoort nou eenmaal zo dat bepaalde gebruiken ja, zo instelt dat je als een soort mannelijke farao over Egypte regeert. Dus Nefer-Nefru-Aton heeft een grote koninklijke echtgenote naast haar. En wie is dat dan? Dat is de oudste dochter, Merit-Aton. Die overigens ook op dat moment, ook voor haar vader, grote koninklijk echtgenote is. En hoe weten we dat? Dit is heel zeker. We weten dit op basis van een tekst die te lezen valt op een houten kistje, een kledingskistje, dat in het graf van Toetanchamon is aangetroffen. Het maakt het wat ingewikkeld, maar hè, zoals we weten, Toetanchamon regeert later en in zijn graf is blijkbaar een hergebruikt kistje aangetroffen waarop we maar liefst 5 cartouches aantreffen. Namelijk de eerste 2 zijn voor Akhenaton. De eerste naam klinkt Nefer-Gheperura Wa-en-Ra. Dan staat er in een cartouche Ach en Iten, hè, dus Akhenaton. En dan vervolgens krijgen we de naam van Angheperura als troonnaam en Nefer-Nefru-Aton als geboortenaam. Dus de 2 koningen worden genoemd, man en vrouw worden genoemd. En dan staat daar zo mooi onder. En hun grote koninklijke echtgenote is Merit-Aton. En haar naam wordt in een cartouche geschreven. Nou, is daar heel veel discussie over. Dat zij als grote koninklijke echtgenote genoemd wordt, ja, dat slaat eigenlijk op Akhenaton. Nee, ik ben er echt van overtuigd dat het slaat op haar beide ouders. En wat zien we dan gebeuren als we weer teruggaan naar Akhenaton, naar dat graf van Merira? Dan zien we daar de troonnaam Angheperura, maar dan staat daar in die cartouche die we als geboortenaam betitelen Semerkara. Maar daar staat dus weer naast grote koninklijke echtgenote Merit-Aton. Nou, dan is het toch vrij aannemelijk dat die geboortenaam van Nefer-Nefru-Aton nog maar een keer veranderd is in een persoon die de K-ziel van Ra prominentie geeft. En dat is ook niet helemaal vreemd, want wat we zien is dat het woordje Ra genoemd wordt in plaats van Aton. Al bij die troonnaam werd Ra genoemd, hè? Angheperura. en niet meer atom. Dat er dus een verschuiving ook in de religie waarneembaar is. Dat atonisme, zou je kunnen zeggen, dat wordt langzaam maar zeker toch een beetje opgeheven. Ja, ik zeg er maar gelijk bij, ook de namen hè, van de dochters van Akhenaton en Nefertiti, het zijn er in totaal 6, maar de laatste 2 hebben een Ra-naam in hun eigen naam en niet meer Aton. Namelijk Neferura en Setep en Ra. Dat zijn de 2 laatste dochters. Dus daar zie je ook al hè, dat er een verschuiving plaatsvindt richting de Ra-cultus.
Het kistje in het graf van Toetanchamon is één van die puzzelstukjes. Een van de fragmenten uit het verre verleden waarmee we dit verhaal mogelijk in elkaar kunnen passen. Feit blijft dat er heel weinig is als je onderzoek doet naar Semenkhkara. We hebben gesproken over enkele theorieën. En wellicht duizelt het je ook een beetje nu. En we zijn door Huub bijgepraat over Nefertiti. We moeten dus kijken naar die laatste periode uit het leven en de regeringsperiode van Akhenaton. Waar vanaf het 12e regeringsjaar Nefertiti ook uit beeld lijkt te verdwijnen. Lang is gedacht dat ze overleden was of in diskrediet was geraakt. Onder andere de vondst van de inscriptie in 2012 door Athena van der Perre, al eerder genoemd ook door Huub, waarin Nefertiti in het 16e regeringsjaar van Akhenaton genoemd wordt, konden die theorieën de prullenbak in, die oude theorieën. Huub, zou je ons over die laatste fase verder bij kunnen praten?
Laat ik beginnen te zeggen, en dit heb ik natuurlijk ook al wel vaker benadrukt, dat veel van wat ik zo vind en wat ik zie in die Amarna-periode, dat gebaseerd is op enkele bewijsstukken. Dus mijn reconstructie kan net zo goed anders zijn. Hè. Laat ik dat nog een keer heel erg benadrukken. Maar voor mij is het zo dat deze dame Nefertiti eigenlijk vanaf het begin, wanneer zij in Egypte is aangekomen, liefdevol wordt opgevangen door een echtpaar, namelijk Eje en Teje. Overigens, deze Eje, ik heb hem eerder genoemd, want in zijn graf is die belangrijke hymne aangetroffen. En over deze Eje mogen we eigenlijk wel vanuit gaan dat dat een volle broer is van koningin Teje. En daarmee Eje een zoon van Juja en Tuja. En daarmee Eje een Mitanni-achtergrond heeft. Met andere woorden, Nefertiti wordt niet voor niets bij Eje en zijn echtgenote, die trouwens ook toevallig Teje heet. Maar je schrijft haar naam op precies dezelfde manier, alleen wordt het niet in een cartouche geplaatst. Maar daar wordt ze opgevangen. En dat maakt dat deze, ik blijf zeggen, prinses uit Mitanni, in goede handen is en eigenlijk al heel snel naast haar echtgenoot Akhenaton een positie verwerft als zijnde een godin en een dame die dus heel direct betrokken wordt bij alles wat een koning doet in zijn leven, ook de beslissingen die genomen worden. En dan is het dus niet zo heel verwonderlijk dat na dat 12e regeringsjaar waarbij een grote bijeenkomst is georganiseerd, hè, die Durbar, mogelijk Akhenaton verzwakt. Is dat het gevolg van een epidemie of is het gewoon puur zijn lichamelijke gesteldheid? Maar dat Nefertiti daar zelf minder last van heeft van de fysieke ongemakken. En dus naar voren wordt geschoven of, laten we zo zeggen, meer bevoegdheden krijgt. Hè. Ze is altijd al heel belangrijk voor wat betreft het religieuze aspect. Hè, de harmonie bewaren binnen de stad en dus ook binnen het land. Maar nu, Akhenaton, wanneer het gaat om beslissingen die genomen zouden moeten worden, ook politiek gezien, daar niet meer echt toe in staat is, niet meer voldoende in staat is. Dus naast hem een sterke dame krijgt, die dus ook een troonnaam krijgt. En dan kun je je best voorstellen, als dat allemaal zo is, dat wanneer Akhenaton overlijdt, zij niet in één keer het idee heeft van wat nu. Ze zal eigenlijk in navolging van haar schoonmoeder, ze zal ook in navolging van een andere koningin eerder uit die 18e dynastie, Hatshepsut, het idee hebben van ja, maar ik ga dat zelf wel kunnen. En dat doet ze dan een jaar lang, ongeveer een jaar lang, onder die nieuwe naam. Dat is wat ik denk dat heeft plaatsgevonden.
Dit is hoe Huub het verhaal rond Nefertiti reconstrueert. Zij was Neferneferuaton, regeerde naast Akhenaton en werd na zijn dood een jaar lang ook de mysterieuze koning Semenkhkara.
Die naam Semenkhkara neemt ze pas aan op het moment dat Akhenaton overleden is. Want wanneer ze samen met Akhenaton in die laatste 3 jaar, zou je kunnen zeggen, van zijn regering co-regente is, heet ze nog Neferneferuaton. Maar wanneer hij overlijdt, dan verandert ze haar naam in Semenkhkara en heeft ze nog steeds haar dochter Merit-Aton als grote koninklijke echtgenote aan haar zijde. En hoe zij dan als Semenkhkara overlijdt, dat is volstrekt onduidelijk.
Maar zoals al eerder aangegeven, het duizelt ons inmiddels van de theorieën. En ook hier zijn heel veel varianten en is er weer veel discussie. In een notendop. Semenkhkara zou iemand anders zijn en niet zoals Huub aangeeft Nefertiti. Het zou een man zijn. Of toch een vrouw, maar dan Merit-Aton, de oudste dochter dus. En zo zijn er nog wel meer theorieën. Maar ook het plaatsen van Neferneferuaton en Semenkhkara in de tijd is een puzzel op zich. Geopperd is ook dat Semenkhkara alleen als co-regent een jaar naast Akhenaton koning was. En dat Neferneferuaton pas later regeerde. Semenkhkara zou 2 of 3 jaar zelfstandig geregeerd hebben. Nou ja, volgt u het nog? Feit is dat beide koningen maar heel kort regeerden en dat het bewijs, mede daarom, zeer schaars is. Huub ligt dit verder toe.
Ja, weet je, wat ik net al even vertelde, hè, is dat velen hebben gedacht, dit moet wel een man zijn, dit moet wel een farao zijn die een jaar lang geregeerd heeft, te meer omdat men steeds gedacht had dat Nefertiti al overleden was. Maar nu duidelijk is dat Nefertiti in dat 16e regeringsjaar nog in leven was, ja, is het eigenlijk heel aannemelijk dat zij ook nog wel in dat 17e regeringsjaar, wanneer Akhenaton overlijdt, in leven is. En ja, wat je ziet gebeuren is dat er een naamsverandering plaatsvindt. Je zou zeggen, ja, maar waarom hou je niet dan gewoon je naam Neferneferuaton? Als alleenheerseres, althans met haar dochter als koninklijke echtgenote. Maar daar zit het woord Aton in haar naam. En wellicht dat zij dus om religieus-diplomatieke redenen een verandering heeft aangebracht, bewust heeft aangebracht in haar naam, om ook geaccepteerd te worden en bewust een mannelijke vorm heeft aangehouden. Semenkhkara. En ik geef je nog even een overpeinzing mee. Dat is dat de eerder genoemde Hatshepsut weliswaar een troonnaam had die Maat-Ka-Ra klonk. Dus ja, dat lijkt er wel een beetje op. Hè? Maat-Ka-Ra betekent zoiets als de harmonie van de ka-ziel van Ra. Dus dat Ka-Ra, Semenkhkara, zou ze misschien wel eens een keer kunnen hebben, althans geïnspireerd zijn geraakt door de troonnaam van een andere vorstin uit die 18e dynastie, Hatshepsut.
Er is dus veel speculatie. Er zijn veel theorieën. Wetenschappers, maar ook het grote publiek, smullen vaak van dergelijke mysteries. Maar Huub, in hoeverre kan en mag je dat ethisch gezien nou doen? Hoe ver mag je hier als onderzoeker, als wetenschapper gaan, als het gaat om zo'n obscure persoon als Semenkhkara?
Ja, dat is een hele goede vraag, want Laat ik het zo zeggen. Ik heb eerder verteld dat ik heel erg geïnteresseerd ben in de reconstructie. Maar ja, in hoeverre wordt het speculatie? Hè? En wanneer je dat toelaat, dat speculeren, ja, dan word je natuurlijk ook al gauw blootgesteld aan kritiek. Of je zou kunnen zeggen, je begeeft je op glad ijs. En toch blijf ik zeggen, het is niet slecht om buiten de kaders te denken. Hè? Om af en toe iets te bedenken. Van, zo zou het kunnen zijn, zo hebben verlopen. En ik ben daar helemaal niet tegen. Ook juist theorieën die ik niet deel, hè, waar ik geen geloof aan heb. Toch ben ik een groot voorstander ervan. Zet ze maar neer en ga daar maar vanuit redeneren. En soms zou je kunnen zeggen van ja, die verhaallijn of die gedachtenlijn, daar is geen spel tussen te krijgen, maar die is wel in tegenspraak met die andere verhaallijn, waar ook geen spel tussen te krijgen is. Maar blijf die verschillende lijnen volgen, want juist daardoor kom je op een gegeven moment soms tot hele verrassende extra inzichten met reeds bestaand materiaal. En dan doel ik ook op iets waar we in de volgende aflevering dieper op in zullen gaan, namelijk het graf van Toetanchamon. Waar we natuurlijk sinds 1922 vrijwel alles over weten voor wat betreft de voorwerpen die daar zijn aangetroffen. Maar toch, door nog een keer opnieuw naar voorwerpen te kijken, door het net even wat anders te interpreteren, door ook het graf onder de loep te nemen, komt men tegenwoordig tot hele verrassende nieuwe inzichten. En ik ben daar een groot voorstander van om toch, ondanks dat het lijkt op speculatie, om die verhalen laten we zeggen, een kans te geven in de wereld te zetten, zeg maar.
En met die gedachten sluiten we deze fascinerende reis naar het oude Egypte af. Een verkenning, een zoektocht naar de mysterieuze koning Semenkhkara. Het was de derde aflevering uit de serie Onder de Zon van Amarna met Dr. Anders Huub Pracht. Er rest ons nog één laatste aflevering, waarmee we naar het einde van de 18e dynastie gaan. Raadselen rond Toetanchamon. Vergeet niet om Oudheid te volgen daar waar jij podcast luistert en dan verschijnt ook die laatste aflevering binnenkort automatisch in je feed. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.